BNR Duurzaam. Hester van Dijk. BNR.
MVO Nederland gaat de regering adviseren over duurzaam inkopen. Benzineprijzen reizen de pan uit door politieke onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Maar leidt dat ook tot meer duurzame alternatieven? En Imtech langs de duurzame meetlat. En al die dingen bespreek ik vandaag samen met mijn partner in crime, co-host, medepresentator, tafelheer. Ik weet nooit zo goed hoe ik dat moet noemen. Maar u bent er, Willem Lageweg, directeur MVO Nederland. En al gestemd?
Jazeker, vanmorgen om 7:30, een van de eerste.
Een soort burgerplicht
zeker.
Hoort erbij. Zeker,
laat niet voorbij gaan.
Ja. Nou, u bent er het hele halve uur, om het zo maar even uit te drukken, bij. Dus dat is heel prettig. En dan gaan we eerst eens even het duurzaamheidsnieuws van deze week doornemen. Ik zei het al in de introductie, MVO Nederland gaat het kabinet adviseren op duurzaam inkoopbeleid. Moet ik dan gefeliciteerd zeggen?
Nou ja, uiteindelijk wel. We vinden het wel een eer dat we die opdracht hebben gekregen. We hebben er ook zelf voor gesolliciteerd, want wij vonden dat het duurzaam inkoopbeleid een stukje beter kan dan tot dit moment.
Ja, want het was natuurlijk verplicht helemaal duurzaam, maar dat hele beleid ligt nu weer onder vuur.
Ja, er is veel kritiek in het bedrijfsleven geweest. Voor een groot deel terecht. Voor een ander deel vind ik het soms ook wel een beetje zwaar aangezet. Want ik wil ook wel even, voordat we dadelijk over hoe beter praten. Het is wel een goede aanzet geweest van het kabinet om iedereen bewust te maken dat je met duurzaam inkopen bij kunt dragen aan duurzaamheid. Dat is een belangrijk punt wat toch ook al wel bereikt is. Maar in de uitwerking is het veel te ingewikkeld geworden. En daar gaan wij een verbetervoorstel voor brengen.
Ja, oh, en op welke manier moet dat dan gebeuren?
Het zit nu heel erg op, zeg maar, keurmerken en op productniveau. En eigenlijk moet je naar het hele bedrijf en de hele keten kijken bij duurzaamheid. En dat is eigenlijk een hoofdlijn in ons advies wat we dan tegen de zomer gaan uitbrengen.
Ja, u gaat het samen doen met VNO, NCW en MKB Nederland?
Maar ook met de Groene Zaak en de Vereniging van Inkopers. Want we bundelen eigenlijk alle kennis in het veld. Dus de grote werkgevers, maar ook zeg maar de duurzame partijen in het veld. Die brengen we er ook bij.
Ja, is er wel één lijn mee te krijgen?
Dat gaan we uitvinden. Ik bedoel, er zijn natuurlijk verschillende opvattingen. Je hebt donkergroen en lichtgroen. En ik vind het ook een uitdagende opdracht om met elkaar op één lijn te komen. Dat mag het kabinet van ons vragen.
En hoe dwingend wordt dat advies dan precies wat jullie uit gaan brengen?
Ja, dat is de vraag. Het is een beslissing van de politiek.
Hoe bindend, moet ik eigenlijk zeggen?
Nou ja, ik denk dat het kabinet, dat weet ik wel zeker, die vinden het maatschappelijke draagvlak erg belangrijk. Dus als wij dat met elkaar voor elkaar krijgen om het eens te zijn, dan denk ik dat het kabinet het één op één overneemt. Komt er zeg maar niet een echt eenduidig advies, dan wordt het weer een echt politiek debat en dan moeten we het afwachten. Ik ga ervoor dat we het met z'n allen eens worden.
Oké. En dan Nederlanders, die blijken minder happig op investeren in duurzame energie, of minder dan ze eerst waren. Blijkt uit de wereldranglijst van Ernst & Young, waar Nederland met 2 plaatsen is gezakt naar de 16e plaats. China voert de lijst aan, gevolgd door de VS en India. Ja, is dat meteen direct dan gevolg van dat nieuwe kabinet?
Nou, er zit wat langer al in het Nederlandse overheidsbeleid onzekerheid over hoe we met duurzame energie omgaan. En daar ging het met name om in het onderzoek, denk ik. Die onzekerheid is voor investeerders gewoon heel vervelend.
En dat zie je dus meteen terug.
En dat zie je terug als je kijkt naar Duitsland. Daar is veel langer een consistent beleid gevoerd. En daardoor is het aandeel in Duitsland, die staan in deze lijst ook hoog, is een stuk hoger dan in Nederland.
Ja, is dat dan zorgwekkend dat we dan...
Jawel, want energie is heel belangrijk voor de economie. En als wij daarin zakken en je ziet dat andere landen, opkomende economieën, ook Brazilië bijvoorbeeld, heb ik niet gehoord, maar dat is ook zo'n land waar enorm een boost zit in de duurzame energie. En dat heeft effect op de kostprijs in je economie, het heeft effect op de concurrentiekracht van je bedrijven. Dus het is een heel belangrijk onderwerp.
Ja, want je kan dus eigenlijk niet zonder, begrijp ik.
Exact.
En dan tot slot, Shell heeft een Gold Class Medal gekregen voor goede prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het Zwitserse Sustainable Asset Management heeft die medaille uitgereikt. Shell kwam als beste uit de bus in de categorie olieconcerns en verf- en chemieconcern AkzoNobel ontving dezelfde prijs voor zijn eigen sector. Doen ze het ook zo goed dan, die Shell?
Nou, er zijn verschillende beelden over Shell. En ik denk dat dat goed is. Complimenten voor deze waardering. Maar er zijn andere lijsten waarin je eigenlijk Shell de laatste paar jaren ziet terugzakken. En dat is jammer, want Shell is een tiental jaren geleden, eigenlijk na de Brent Spark crisis, begonnen met een stevig duurzaamheidsbeleid. Ook erkend in de wereld als een koploper in een moeilijke sector. Maar je ziet ze de laatste jaren op een aantal ranglijsten zakken. Er zijn er meerdere voorbeelden van. Dit is nu weer een positief teken.
Maar wat zegt dat dan? Want uiteindelijk er zijn heel veel of steeds meer van die prijzen.
Dat is het probleem. Je moet ook goed kijken naar welke thema's worden aangesneden in die ranglijsten. Ik ken deze
Kent
niet
specifiek. Kent u deze?
Nee, die ken ik niet specifiek. Maar ik ken andere, met name als het gaat om de ketenverantwoordelijkheid, waar gekeken wordt hoe Shell, en dat is natuurlijk belangrijk, zijn inkoop regelt. Zowel op het gebied van mensenrechten als op het gebied van milieueffect. En op een paar van die lijsten zakken ze de laatste paar jaren.
Ja, ze zijn uit de duurzaamheidsindex ook geknikkerd van de Dow Jones.
Ja, Dat is ook gebeurd. Nou, dat zegt ook iets. Daar is ook wel wat gedoe over geweest. Het is erg onduidelijk met welke argumenten dat is gebeurd. Dus in die zin is er ook wel reden om eens goed naar die ranglijsten te kijken. Wat zijn de beste?
Ja, en hoe controleer je dat ook allemaal? Maar daar gaan we misschien later nog over hebben. Natuurlijk ook over het implementeren van je MVO-beleid. En hoe je dat inzichtelijk maakt. Wat je allemaal doet. Maar dat zometeen.
BNR Duurzaam. Hester van Dijk.
Door de politieke onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten blijft de prijs voor een vat olie maar stijgen. En de vraag is natuurlijk, betekent dat een extra zetje in de rug voor duurzame alternatieven? Dat zou je misschien wel hopen, maar je weet het natuurlijk niet. Aan de lijn Aad Corollier, energiedeskundige voor de TU Delft en instituut Klingendaal. Saoedi-Arabië heeft nu ter compensatie van die stop van olie uit Libië aangekondigd te gaan compenseren. Dus dan lijkt het allemaal wel weer mee te vallen. Maar dreigt er nou een tekort of dreigt er nou niet een tekort?
Nou, dat dreigt geen tekort.
Nee?
Nee, er is nog ruimschoots voldoende productiecapaciteit aanwezig om in ieder geval het wegvallen van Libië als zodanig op te vangen. In kwantitatieve zin.
Ja, maar blijkbaar is het tekort wel zo groot dat de prijs omhoog gaat.
Nou ja, dat is altijd het effect, hè. Kijk, je krijgt extra aanvoer natuurlijk doordat die prijzen omhoog gaan. En dan nodig je andere potentiële aanbieders, in dit geval de Saudi-Arabië, uit om wat meer te gaan produceren. Zo werkt die markt.
Ja.
En helemaal de oliemarkt die natuurlijk op ieder gerucht of iedere dreiging van wat dan ook maar reageert.
Wat
betreft is die oliemarkt natuurlijk erg volatiel en ook sterk psychologisch gedreven.
Zeg, er is wel extra druk nu op de oliemarkt en die prijzen gaan omhoog. Betekent dat dat er meteen meer plek is voor duurzame alternatieven?
Nou, dat werd net ook al gezegd. Het gaat om verwachtingen. Bedrijven, ondernemers, ontwerpers van auto's en andere dingen, die gaan uit van bepaalde energieprijzen op termijn. En op energiebeleid ook op termijn. En als dat er gunstig uitziet, ja, dan zullen ze inderdaad investeren in duurzamere of energiezuiniger apparaten en dingen.
Ja.
Wat je nu dus ziet, en dat zag je eigenlijk 2 jaar geleden ook al toen die olieprijs zo hoog werd, want dat was eigenlijk heel bijzonder. Dat was voor de allereerste keer dat er op de bedrijfsautorij geadverteerd werd met busjes waarbij dan ook het benzine- en het dieselverbruik vermeld werd, terwijl dat daarvoor eigenlijk nooit een rol gespeeld had. En dan zie je dus wel dat die hoge prijzen een verkooppunt gaan worden. En naarmate dat steviger wordt, naarmate dat een belangrijke rol gaat spelen, zal in eerste instantie natuurlijk de zuinigheid, de efficiëntie van die dingen toenemen. Maar in latere instantie zal dat ook natuurlijk een steeds sterkere ontwikkeling richting andere energie. En ik denk aan elektrisch of ik denk aan aardgasauto's. Nou ja, dat soort dingen geven. En dat geldt natuurlijk in het algemeen in de economie. Ik bedoel, in het verleden, in de jaren 80 of eigenlijk in de jaren 70, werd olie eigenlijk voor van alles gebruikt. Nou ja, de oliecrisis in de jaren 70, die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat die olie uit een hele hoop toepassingen weggedrukt is door aardgas en ook door kernenergie natuurlijk in de elektriciteitsopwekking. Dus op termijn heeft dat duidelijk een effect. En als die olieprijs door zal stijgen en met name ook de prijzen van de verschillende producten, komen er natuurlijk een aantal andere minder, maar ook meer duurzame alternatieven komen daarbij in zicht, absoluut.
Ja, die worden dan meer interessant. Dank u wel, Aad Corollier, energiedeskundige voor de TU Delft en het instituut Klingendaal. Meneer Laagweg, het gaat dus wel. Ja, zou je moeten verwachten dat die prijs ook blijft stijgen? Je kunt ook denken, nou, die onrust is zo weer voorbij, over een jaartje, dan zakken we weer.
Ja, eigenlijk als je pak beter vanaf een jaar of 5, 6 geleden kijkt naar die prijzen van olie, toen zaten we nog ergens 30, 40, 50 misschien. En we zitten inmiddels nu weer dik boven de 100. En we hebben er al zo royaal boven gezeten, zoals zojuist gezegd, een paar jaar geleden. Er zit gewoon een structurele prijsstijging in die olie. En dat is gewoon ook een gevolg van schaarste. Dus dit verhaal moet je heel erg op lange termijn bekijken. Vooral ook vanuit de beleidsoptiek vind ik, vanuit lange termijn, dan moet je niet alleen maar naar Libië of andere incidenten kijken. En lange termijn is er alles voor te zeggen om veel in te zetten op eigen energieproductie. Deze week een bericht in het nieuws. In Nederland zijn er al 300 initiatieven van boeren en burgers en andere MKB-achtigen die streekenergie willen oppakken. Nou, dat soort initiatieven zou je veel meer moeten steunen. Dan kan dat een wezenlijk deel in die energiemarkt worden.
Gaan we verder. Hoe implementeer je duurzaamheid in je bedrijf? Of je nou een giga-onderneming hebt of MKB'er bent. Dat zometeen. Maar eerst, mocht die hoos aan elektrisch vervoer daaraan zitten te komen, omdat de olie, nou ja, hoe dan ook, uiteindelijk een keertje opgaat ook, moeten we natuurlijk wel met z'n allen tegelijk kunnen laden, ons elektrische accuutje. Maar ons elektriciteitsnet is daar natuurlijk helemaal niet op berekend. Netbeheerder Enexis heeft nou een slimme laadpaal bedacht die dat probleem ondervangt. En eerder deze week sprak ik erover met Enexis-innovator Danny Geldmeijer. Dit is hem, de mega innovatieve nieuwe laadpaal.
Ja, klopt. Dit is onze slimme laadpaal inderdaad.
En er staat een auto ook aan te laden. Is dat uw?
Dit is mijn elektrische auto inderdaad, die ik mag rijden van mijn werkgever. Ja.
Hoeveel kilometer maakt u daar per jaar?
Ongeveer 30.000, 35.000 kilometer rijd ik met deze auto ieder jaar.
En wel eens ergens in een uithoek zonder elektriciteit gestaan al?
Ik heb de afgelopen anderhalf jaar 2 keer stilgestaan. Doordat ik mezelf wat misrekend had. Dat klopt. Wel vlak bij huis steeds. Dus ik was zo thuis met sleepkabel. Dat was me geluk.
Wat is hier het innovatieve aan? Wat zijn jullie hier aan het uitvinden?
Ja, het innovatieve aan deze paal is dat hij zowel met de auto kan praten als met de gebruiker. En het elektriciteitsnet erachter. Wat we hier doen met deze laadpaal, de spil in het slimme netwerk, is ervoor zorgen dat ons elektriciteitsnet niet overbelast raakt als er heel veel elektrische auto's tegelijk staan.
Want dat is wat je natuurlijk kan voorstellen, dat we straks met z'n allen uit de spits met ons elektrisch vervoer komen we thuis om 5:30. En dan pluggen we hem allemaal in. Wat zou er dan gebeuren als een hele straat dat tegelijk zou doen?
Nou, als we allemaal tegelijk inpluggen en vol vermogen gaan laden, dan kan het zijn dat het hele elektriciteitsnet overbelast raakt en dus ook het licht uitgaat. En dat terwijl je eigenlijk vaak allemaal tot 's morgens vroeg aan de paal staat. En dus je hebt eigenlijk de hele nacht om te laden. Nou, als je dat slim aanstuurt, wat we hier in feite doen, dan hoeft het licht niet uit te gaan.
En kan u een tipje van de sluier oplichten hoe dat dan ongeveer werkt, deze praatpaal? Want het is eigenlijk een soort pratende laadpaal.
Ja, zo zou je het kunnen zien inderdaad. Nou, wat je doet als gebruiker is, je komt dan aan met je elektrische auto, die plug je in. Dat gaat dan verder allemaal vrijwel automatisch. En daarna geef je op je iPhone aan, waar we een applicatie voor geschreven hebben, hoe laat je weer weg wil en hoe ver je dan gaat rijden. En dan rekent vervolgens het slimme netwerk uit wanneer jouw auto het beste geladen kan worden.
En hoe laten zien? Ja. Waar is je telefoon?
Nou, wat je dan dus doet op onze app, is je geeft aan, ik wil straks 100 kilometer gaan rijden bijvoorbeeld. En dat wil ik vanmiddag om 5 uur als ik naar huis ga, wil ik dat doen. Dan leg je plaats aanvraag en dan wordt die ingeboekt. En dan krijg je meteen feedback van oké, dat gaat dan klaar zijn voor jou.
En werkt het ook?
Ja, we doen dit met 10 auto's tegelijk hier. En de eerste proeven die we mee gedaan hebben, die zijn allemaal succesvol afgerond.
Nou gaat het natuurlijk steeds meer naar duurzame energie, waarvan je ook maar nooit weet of die er is of niet. Zonne-energie, windenergie. Dus dit gaat straks misschien wel niet alleen met slimme auto's gebeuren, maar alles wat we inpluggen op dat net.
Ja, klopt. Enerzijds alles wat je aan slimme verbruikers inplugt. Anderzijds ook het aanbod van duurzaam. Hè, want windenergie is er al steeds als het waait, de zonne-energie als de zon schijnt. En daar moet je dan wel verbruikers tegenover hebben. Anders dan wordt die energie niet gebruikt als die gemaakt wordt. Dus die koppeling gaan we ook maken in de toekomst.
En hoe moet je dan voorstellen dat eruit gaat zien? Wordt dat is een heel flexibel geheel met z'n allen?
Ja, in principe is het een ICT-laag bovenop onze huidige netwerkstructuur. Hè, die gewoon uit koper bestaat en aluminium. En het gaat vooral heel veel automatisch gebeuren. Dus heel veel dingen zijn dan flexibel gemaakt met behulp van automatiseringstechniek.
En wat hadden jullie eigenlijk moeten doen met dat hele netwerk als het niet op zo'n slimme manier had gekund?
Dat had een aantal keren de capaciteit van nu moeten worden. Dus heel veel kabels erbij, heel veel transformatoren erbij. En dat loopt in de miljarden. En dat is maatschappelijk waarschijnlijk niet verantwoord.
Wanneer gaan we dat nou echt zien? Dat hele slimme net zo werkt?
Nou, uitrol van een slim net wordt niet verwacht voor 2015. Dus dan praat je ergens 2015, 2020. Dan ga je dat in het straatbeeld of thuis tegenkomen waarschijnlijk.
En wat kun je daar dan allemaal op inpluggen?
We zijn nu met slimme wasmachines bezig, met slimme auto's.
Ook weer het personeel hier?
Ook de eerste proefkonijnen zijn onze personeelsleden inderdaad. En dat ziet er allemaal leuk uit.
En uw auto, is die nou al vol? Of waar kun je dat zien?
Hij is voorin.
Ja, even kijken. Want u heeft hem natuurlijk een opdrachtje gegeven vandaag.
En hij is nu op 83%. Dus in principe had ik al naar huis gekund. Maar hij laat gewoon door, want de stroom over is. Op dit moment, ja. Dus hij is op 83% en dan kan ik pak een beet 150 kilometer mee rijden.
En dat is ver genoeg?
Dat is voor mij ver genoeg, want ik hoef maar 60 straks dus.
Ja, zei Danny Geldmeijer. Dus die komt in ieder geval wel thuis. Innovator bij Enexis is hij. En we hadden het over smart grids. Willem Lageweg van MVO Nederland. Dit is natuurlijk een technisch middel wat nodig is om de mensen om het mogelijk te maken dat elektrische rijden. Maar hij vertelde al, hij heeft 2 keer ergens stilgestaan omdat hij niet goed had nagedacht van hoe zijn accu ervoor stond. Ja. Moet op een hele andere manier gaan nadenken ook over dat hele vervoer.
Ja. precies het punt. Nogmaals, even denk ik heel goed dat we dit soort nieuwe technologie krijgen. Want het zijn stappen die we allemaal moeten zetten om uiteindelijk naar een veel bewuster gebruik van alles te gaan. Dus ook energie en noem maar op. Maar daar zit dus wel een punt. De gedragskant, hè, dus technisch zal het dadelijk wel kunnen. Die gedragskant moet je ook stimuleren. En ik denk dus dat er ook nog een prijsprikkel bij zou passen om degene die daar gebruik van maken nog wat extra te stimuleren. Dat is niet nodig voor de kopgroep van mensen die bewust zijn, deze meneer en zijn collega's. Maar als je groter wil en je wil echt naar de, zeg maar even in marketingtermen, de early majority, dus meer de massa in de markt, dan horen daar wat mij betreft ook prijsprikkels bij om mensen ja. toch anders te leren denken. Want dat
of
gaat
wachten
niet
tot de olie gewoon echt helemaal op is, dan moeten we wel.
Ja, ja. Nou, dat zou wat mij betreft het laatste scenario moeten zijn.
Okay. Dit is BNR. BNR Duurzaam.
Het bedrijfsleven worstelt met de juiste MVO-implementatie. Maar zo moeilijk is dat toch helemaal niet? Hier in de studio Pieter Koenders, directeur Corporate Communications bij Imtech. Het is een gigantisch wereldwijd opererend bedrijf. Maar wat doen jullie dan toch eigenlijk?
Nou,
zo even voor mensen die het niet weten.
Net werd het al een beetje aangestipt. Wij leveren de technische oplossingen voor morgen. Dus energiebesparing, elektrisch rijden. Het wordt gezegd, ja, het zal wel geregeld worden. Maar het moet wel geregeld worden. En daar is Imtech voor in het leven geroepen.
Ja, maar binnen jullie bedrijf zelf proberen jullie ook zo MVO mogelijk?
Ja, zeker. Nee, je ziet zeg maar in de markt dat die wereld van technologie ontzettend snel groeit. Juist ook omdat er allerlei dingen groen worden gemaakt. Hè. Groene gebouwen, we zijn bezig met groene stadions. We doen bijvoorbeeld het verbeteren van de opvang van water in de Theems, waardoor daar veel minder water die vervuild is, die Theems instroomt. Dat is heel erg een heel erg goed. We doen de restwarmte die in de industrie aanwezig is, die brengen we binnen bij Audi, zodat ze daar veel minder energie nodig hebben om die auto's te produceren. We maken testcentra's om duurzame auto's tot stand te brengen.
Maar op, dus jullie zijn er mega super
druk mee.
Maar je moet dat van binnenuit proberen.
Ja, dat is zeg maar de andere kant, hè, van de medaille.
Precies. En, heeft u voor Imtech het idee die slag hebben gemaakt?
Ja, zeker.
Kijk, en ik heeft dat geduurd? Hoe lang duurt
zoiets? Daar zijn we wel even mee bezig, want het is niet eenvoudig. En dat is denk ik ook de casus die ik hier wil neerzetten. Je hebt heel veel bedrijven. En sommigen doen het fantastisch zeg maar op het gebied van MVO, maar heel veel ook niet. Want ja, die weten toch niet hoe ze het moeten aanpakken. Die huren eens wat adviseurs in, die praten eens met de board.
Is dat herkenbaar, Willem Lageweg?
Helemaal. Ja? Ik doe een enorme spreiding van hele groene bedrijven van nature. Van de top tot de bodem en terug.
Ja.
En bedrijven die er dus zeg maar van buiten mee beginnen of met een klein stukje. En dan
maar
een
ziet
heel
u ook van
maken.
Ze willen allemaal wel, maar ze weten niet hoe of...
Nou, de meerderheid wil wel. Eigenlijk wil de meerderheid van ondernemers wel. Maar het hoe-vraagstuk waar we het hier over hebben, dat is echt voor velen nog een behoorlijke opgave.
Ja.
Ja, nee, dat klopt. Kijk, en dat hebben wij ook zelf een aantal jaren geleden gezien. Van, hé, hoe moet je dat nou aanpakken? En je hebt zeg maar twee benaderingen. Eén, je gaat met consultants of mensen die je daarna weer de dienst neemt, vaak diezelfde consultants. Ja, dan vraag ik me toch af, is dat nou de weg die we moeten bewandelen? Ga je zeg maar op basis van GRI of ISO 26000 of welke normering die internationaal erkend is,
ja.
Ga je meelatten en dan ga je afvinken en dan ga je een zware stafafdeling inrichten die ja, zijdelings naast het bedrijf opereert. En ja, ik denk dat niet dat dat de kern is van MVO. Maar wat wij gedaan hebben, ook omdat je draagvlak moet creëren bij je eigen medewerkers, gewoon simpel beginnen. Dus we zijn begonnen met de groene stroom in kantoren, het wagenpark op duurzame brandstof te laten rijden. We hebben een eigen groen kantoor ingericht, wat binnenkort
open gaat.
En
hoe reageren al die mensen daarop? Willen ze dan ook een beetje mee? Of nou, hoe moeilijk was het om die omslag te maken?
Want je hebt zeg maar kleine hapklare brokken waar mensen ja, hun tanden in kunnen zetten. Wat ze begrijpen en ja, wat niet zeg maar heel erg bedreigend is. En zo kan je, zeker omdat wij in de markt ook zoveel van die groene projecten doen.
Ja, als je daarmee bezig bent, moet je het zelf natuurlijk ook...
Juist hem. En zo zijn we heel langzaam maar zeker zijn we toegegroeid naar een benadering. Ja, die toch ook wel een beetje op dat afvinken uiteindelijk... neerkomt. Hè? Ja. Want ja, je moet
goede verslag
transparant zijn. Je moet ook laten zien dat je progressie boekt. En dat kan alleen door middel van kwantificering van je MVO-inspanning.
En kan het niet ook juist een gevaar zijn dat het blijft hangen bij verslaglegging, maar dat je dan kijkt naar die verschillende prijzen voor Shell bijvoorbeeld, dat je door de bomen het bos niet meer ziet?
Ja, wat meneer zojuist ook zegt, het is binnen beginnen en dan pas buiten winnen, zou ik zeggen. Dus je moet echt aan de binnenkant beginnen en langdurig ook. Ik heb jullie verslag gelezen van Imtech. Het is een bedrijf wat goed bekend staat als groot bedrijf die er serieus mee bezig is.
Ja.
Maar jullie rapporteren ook in je verslag op een aantal onderdelen waar staat pending in het Engels. Dat je ook op dit soort punten bezig blijft. Ook al ben je al serieus bezig. Dan nog, als je iedereen wil bereiken en je wil het vasthouden en ook erin innoveren. dan is dat constant, vraagt dat aandacht. En wees daar ook niet te snel al te positief over. Want heel veel mensen hebben ook andere dingen aan hun hoofd dan duurzaam zijn. Dus dat vraagt eigenlijk heel langdurig aandacht.
Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Absoluut.
En maakt het dan nog uit hoe groot je bedrijf is? Dit is natuurlijk een multinational, dus een gigabedrijf. Is het voor MKB'ers moeilijker?
Nou, eigenlijk verzet ik me tegen het beeld dat grote bedrijven er beter mee bezig zijn dan het MKB. Ik ken de mooiste voorbeelden zitten in het MKB. We hebben nu misschien even geen tijd voor, maar ik kan legio voorbeelden noemen van bedrijven van 50 tot 100 of 150 man, waar of in een afdeling of door de directeur dit opgepakt wordt. Soms vanuit het ontstaan vanuit het bedrijf al. Anderen die hebben er dan een ervaring mee gekregen, om wat voor reden ook.
Maar het is zo vaak één zo iemand die de geest krijgt.
Is hij wel nodig? Je hebt natuurlijk veranderd managers, niet zozeer als functie, maar als persoon heb je natuurlijk wel mensen nodig die voorop gaan en die laten zien dat het kan. En dan heeft u ook
een
uitzending.
En wat vindt u een top MKB voorbeeld?
Nou, ik vind EcoStyle een prachtig voorbeeld en ik vind Pezen Koffie een prachtig voorbeeld en de Triodos Bank en zo zijn er legio te noemen die dus het in de genen hebben. Maar ook die bedrijven die al lang bezig zijn zeggen je moet er aandacht aan blijven besteden.
Ja, zeg maar bij Imtech, ik kan me ook voorstellen dat jullie wel tegen bepaalde dingen aan zijn gelopen. Het is natuurlijk niet alleen maar koek en ei en
nee, nee, maar we hebben bijvoorbeeld onze carbon footprint uitgerekend. Wil je dat sustainable doen, dat het echt een getal is wat klopt? En we meten dan alle kantoren met waar meer dan 25 medewerkers in zitten. Nou, dat kan je in Nederland misschien wel goed regelen. Maar als je dat in China ook voor elkaar moet krijgen, ja, dan moet je ook daar zorgen dat het een beetje landt en dat mensen begrijpen waarom ze bepaalde informatie moeten aanleveren.
Ja, is dat belangrijk dat je het uitlegt?
Ja, want dan krijg je die informatie en dan begrijpen ze het ook. En dan kunnen ze ook. Dan is die informatie er ook. Want het is er allemaal wel. Alleen het kost moeite om het te verzamelen. Ja. En je moet een goed meetsysteem
hebben.
En dat
is wel een investering, of niet? Is dat, gaat dat in de
Nou,
in
wij
de
doen dat op
z'n
Imtechs. Dus wij hebben daarvoor een systeem ontwikkeld wat er in feite al was, wat we hebben laten certificeren. En dat hebben we met onze eigen mensen. Daar huren wij geen consultants of zo voor in. Dat hebben we gewoon zelf vastgesteld.
Ik kan me wel voorstellen dat voor sommige bedrijven een obstakel is, zo'n transitie.
Nee, zeker. Je moet ook even goed nadenken wat je doet. Want als je meet en je begint te meten en je doet het fout, ja, dan zit je later met gebakken peren. Dat moet je niet hebben natuurlijk.
Nee.
Maar het gaat er vooral om dat je ik noem dat in de heart and soul of the people, hè? Daar moet MVO een beetje in terechtkomen. Daar vinden wij het ook belangrijk dat we allerlei dingen met eigen medewerkers doen. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een test gedaan, dat is heel erg leuk. Dat heet Icarus en daar hebben we bij eigen medewerkers hebben het energie thuis gemeten. We hebben een paar honderd mannen meegedaan. Eindresultaat 14% energiebesparing. Waarbij je fasegewijs een aantal energieverbetertips krijgt. Dat gaan we nu ook in Amsterdam uitvoeren. Het heet vanuit Smart City Amsterdam. Hebben 10 bedrijven zich daarvoor aangemeld om bij hun medewerkers thuis energie te besparen met middel van dit systeem. En zo zie je, dat is een initiatief wat geboren is. En dat blijkt dan eigenlijk ook weer een businessmodel te worden.
En wat is dan uw tip of advies van, nou ja, gewoon maar doen?
Simpel beginnen met grijpbare projecten die mensen begrijpen, waarvan ze weten dat het goed is. Proberen dat te laten landen. MVO-ambassadeurs creëren in je organisatie die dat uitstralen en die weer mensen om zich heen verzamelen. Kleine celletjes bouwen en vanuit die optiek langzaam maar zeker stapelen. En uiteindelijk moet je naar een formele rapportagelijn toe. En dat zijn eigenlijk twee wegen die je naast elkaar kunt bewandelen.
Willem Lageweg, directeur van MVNO Nederland. Ja, daar kan u zich alleen maar bij aansluiten.
Ja, helemaal. Ik voeg een paar dingen aan toe, maar dat zit ook bij hun.
Kort en bondig nog.
Nou, een sterk commitment, blijvend commitment van de top. Dus prima onderop.
Ja,
maar de top moet je daar zichtbaar op blijven committeren.
Ja. Oké. Okay. Nou, dank u wel, Pieter Koenders.
Ja, graag gedaan.
Directeur Corporate Communications bij Imtech Nederland. En natuurlijk dank voor mijn partner in crime, co-host, tafelheer, medepresentator Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Dit was BNR Duurzaam. Nog eens terugluisteren kan en allerlei andere informatie staat er ook op onze spiksplinternieuwe website. Ga even kijken, hij is hartstikke mooi geworden. En dan kun je ons vinden op bnr.nl/duurzaam. En heb je zin in ons te mailen, tips, advies, mail dan even naar duurzaam@bnr.nl.